Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria en in het bijzonder beste tochtgenoten op onze lange bedevaart met Maria. In de laatste reeks uitzendingen hebben we, alvorens te starten, al regelmatig eens een interessant artikel doorgenomen over de verering van Maria. Als we al deze bedevaartsplaatsen en personen bezoeken waar en aan wie Maria is verschenen in de loop van de voorbije 2000 jaar, kan het niet anders dat het ons aanzet meer en meer op haar te vertrouwen. Zeker in momenten van beproevingen, tegenslagen, verdriet enzovoort. En zo vond ik een artikel van theoloog Jean-Michel Castaing van de Katholieke Universiteit van Toulouse in Frankrijk, verschenen op de katholieke website Aletheia. Ik geef er de belangrijkste punten uit in een vrije vertaling. En de titel luidt: Mag je over alles praten met de maagd Maria? De auteur heeft het vooral over dat over alles praten met Maria, dus zonder een selectie te maken. Zoals bijvoorbeeld over diepe misstappen die we aan onze aardse moeder soms veelal verzwijgen. En daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Enerzijds hoopt een moeder altijd dat haar zoon of dochter beter is dan hij of zij in werkelijkheid is. Anderzijds wil het kind of de jongere zijn moeder niet ontgoochelen, verdrietig maken door haar of zijn tekortkomingen altijd te gaan melden. Het is dus niet alleen de schaamte of de reputatie die het kind of de jongere tegenhoudt, maar ook het verlangen om zijn of haar moeder daarmee niet te willen belasten. En voegt de auteur erbij als concreet voorbeeld: ten slotte wordt de moeder, de aardse moeder, door haar kinderen zelden gezien als een vertrouwelinge in geval bijvoorbeeld van wanordelijke seksuele neigingen en avonturen die heel diep kunnen zitten. En nu komt de vraag: is deze relatie kind-aardse moeder evenzo als met moeder Maria? Er is een duidelijk verschil. Voor eerst ontsnapt niets aan Maria. Laten we onszelf niet voor de gek houden door te denken dat we onze minder goede geheimen voor haar kunnen verbergen. De maagd Maria kent wel al onze zwakheden, onze tekortkomingen of onze ondeugden. Dit is één ding. Maar er in alle openheid met haar over spreken is iets anders. Nochtans, bij het bidden van het Wees Gegroet erkennen we dat we arme zondaars zijn. Maar vaak stopt het daarmee. We gaan verder met aan haar andere gunsten te vragen, maar veelal zonder verder in te gaan op onze diepe ondeugden. We reserveren deze voor de biechtstoel, de priester, en door hem voor God. Aan God bekennen we onze zonden en tot Maria richten we ons veelal enkel voor onze verzoeken en klachten. Een belangrijke vraag stelt theoloog Jean-Michel Castaing zich. Deze geselecteerde houding, gaat dat hand in hand met een evenwichtige mariale vroomheid? We weten immers dat het God is die als eerste door onze zonden wordt beledigd, en het is dus aan Hem om ons te vergeven. En dan kunnen we inderdaad de vraag stellen: waarom zou ons lieve vrouw aandacht besteden aan onze tekortkomingen, ondeugden en onze kleinheden? Daarbij komt nog dat Maria een ongeëvenaarde zuiverheid bezit. En is het daarom niet normaal dat we vanuit een zekere eerbied voor Maria een terughoudendheid tonen omwille van al onze zonden, ondeugden die aan ons kleven? En de auteur vervolgt: als we op deze manier redeneren, reduceren we Maria tot een loutere rang van een eenvoudige, affectieve moeder, wat zeker niet onbelangrijk is. Maar we zien haar dan als een beetje een uitbreiding van onze biologische moeder. Een moeder die nog meer begrip heeft, meer vergevingsgezind is, meer toegevelijk. Maar eigenlijk, met een dergelijke redenering, reduceren we de plaats van de maagd Maria in het leven van de christen. Maria is niet alleen een formidabele opvoeder van de christelijke deugden, maar zij is onze moeder, omdat ze ook deelneemt, in vereniging met haar zoon Jezus, aan onze wedergeboorte en verlossing, door ons tot zonen en dochters van God te maken. Dus het verbergen voor Maria van onze diepste tekortkomingen en ondeugden is dan ook contraproductief. Wij kunnen alleen broeders en zusters van Jezus, kinderen van de Vader en tempels van de Heilige Geest worden als we helder, met ernst en eerlijkheid, kijken naar onze tekortkomingen die ons beletten om met Christus op te staan naar een nieuw leven. En hoe kan ons lieve vrouw ons in dit plan helpen als we ons met haar niet bewust onderhouden over onze zwakheden en onze tekortkomingen die onze reis naar die verlossing en heiligheid in de weg staan? Maria kan ons helpen deze te bestrijden. Maria is geen onervaren vrouw die voortdurend werd afgeschermd van het dreigende kwaad. Op haar aardse levensweg heeft ze haar zoon begeleid. Een tocht vol valkuilen en vijandigheid die eindigde op een kruis. Dus Maria heeft meer te lijden van het feit dat zij ons op een foute weg ziet volharden dan van het feit dat ze wordt aanroepen als een vertrouweling van onze zwakheden. Zij kent ons. Wij lopen niet het risico haar teleur te stellen door ons open te stellen. Zij oordeelt niet. Het is inderdaad niet aan haar om ons te vergeven, maar ze zal ons helpen de stap naar de biecht te zetten. Zij zal ons aanmoedigen ons te laten nadenken over haar heiligheid. Zij is de heiligste van alle wezens. Haar voorbeeld zou ons verlangen moeten stimuleren om de pracht en praal van de drie-eenheid te weerspiegelen zoals zij dat doet. Maria kan ons ook helpen onze zonden en fouten die aan ons blijven plakken van ons af te kunnen schudden. Deze ondeugden die we soms blijven koesteren als een schat en denken dat ze ons gelukkig kunnen maken. Soms denken we ten onrechte dat we de enige zijn met dit probleem, met als gevolg dat we nog meer terughoudend worden om onze hemelse opvoedster erover te vertellen. Na Jezus is Maria de mens die het meest geleden heeft. Zij lijdt ook voor ons, omdat ze weet dat we kunnen verliezen door onze afstand tot God. Bovenal wordt haar lijden vertienvoudigd door het feit dat zij onze moeder is. En theoloog Jean-Michel Castaing vervolgt hoe een christelijke zondaar niet alleen een boeteling is, maar ook als een priester die offers kan brengen aan God. Daarom is het verstandig dat we God het offer brengen van onze verzaking aan onze zonden en ondeugden. Onze zondige neigingen, daden, onze woede kunnen we afzweren door ze als een offer aan de Heer aan te bieden. Dat is zelfs voor God aangenamer dan een gebed mechanisch op te gaan zeggen. En daar heeft Maria een grote plaats en betekent zij een zeer grote hulp. Daarom is het dringend noodzakelijk om haar ook ons offer toe te vertrouwen, die wij dan aan God willen aanbieden. En zo helpen we Jezus en Maria bij de taak van de verlossing van de wereld. Laten wij daarom niet aarzelen om onze zwakheden, onze diepste geheimen, onze wanordelijkheden voor haar open te stellen, zodat ze ons kan helpen om ze in het vuur van de liefde van de goddelijke drie-eenheid te gooien. Tot zover deze gedachten van theoloog Jean-Michel Castaing. Na een mooi Marialied stel ik voor te starten met een eerste etappe van onze bedevaarttocht einde 14e eeuw. En ik verklap het al een beetje. Ja, we gaan naar Tenerife.
Die des Schoens der Worden mut. Die Gott auf der Welt der Ost.
Beste vrienden, welgekomen op onze eerste etappe voor vandaag. En zoals reeds vermeld, bevinden we ons in Tenerife. Het is het grootste eiland van de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan, ten westen van Marokko en de westelijke Sahara, een 400 kilometer van de kust. Maar het is Spaans grondgebied. De Canarische eilanden omvatten 7 grote eilanden en een 6-tal kleine. De eilanden zijn ontstaan door onderzeese vulkanische activiteiten. De eerste inwoners, waarschijnlijk uit Noord-Afrika en verwant aan de Berbers, kwamen rond 3000 voor Christus op deze eilanden. De eilanden werden in de klassieke oudheid al door zeilschepen bezocht. De Griekse filosoof Plato, een 300 jaar voor Christus, meende dat deze Canarische archipel deel uitmaakte van het legendarische verdwenen Rijk Atlantis. De eilanden staan ook getekend op de kaart van Ptolemeus uit de 2e eeuw na Christus, als liggende op de rand van de wereld. Vanaf ongeveer de 2e eeuw voor Christus werden de eilanden bevolkt door de Guangos. De benaming komt van Guan Ginet, wat een samentrekking is van twee woorden uit de taal van deze oorspronkelijke inwoners. En Guan betekent mens en Chine verwijst eigenlijk naar Tenerife. Dus de mens van Tenerife. Na de val van het Romeinse Rijk werden de eilanden door de Europeanen wat vergeten, tot ze opnieuw werden ontdekt in 1312 door Lancelotto Malocello uit Genua. En vandaar de naam van een van de eilanden Lanzarote. Het is pas in 1402 dat de Franse ontdekkingsreiziger Jean de Bettencourt de eilanden begon te veroveren voor de Spaanse kroon van Castilië. De meeste inwoners leefden nog in grotten en slechts enkelen in hutten. De bevolking verkeerde nog in de steentijd. Maar ze leverden wel een grote weerstand. 2 jaar had Jean de Bettencourt nodig om de meeste eilanden in te nemen en pas in 1496 kwam ook het eiland Tenerife onder het gezag van de Spaanse Castiliaanse kroon. De Spanjaarden omschreven de inwoners als lange mensen rond 1,80 meter, met enigszins dikke lippen, maar met blond haar en blauwe ogen. Vandaar dat men ergens vermoedt dat er afstamming zou kunnen zijn van verdwaalde vikingen. Wat betreft de beleving van de religie, moeten we melden dat het geloof van deze Huanggos van een animistische en polytheïstische soort was, met heilige plaatsen zoals een vulkaanberg, rotsen, een pantheon met goden enzovoort. Maar belangrijk te melden is dat reeds een eeuw voor de kolonisatie door de Spaanse kroon van Castilië de kerstening reeds was gestart. Zo creëerde paus Clemens VI reeds een bisdom in 1351 op het eiland Gran Canaria. Maar door aanvallen van Europese piraten keerden vele inwoners zich tegen de kerk, wat leidde tot het martelaarschap van 13 Catalaanse kluizenaars in 1393. Deze Canarische eilanden waren ook een geschikte startplaats voor vele ontdekkingsreizigers, zoals Christopher Columbus, wegens de westwaartse passaatwinden en zeestromingen. Op te merken is tussen haakjes dat tussen 1550 en 1600 er op de eilanden vele Vlamingen kwamen wonen. Er ontstond zelf een Vlaamse Canarische natie. Onder keizer Karel V stonden Spanje en de Nederlanden trouwens onder hetzelfde gezag. Nu, ik laat het hierbij, het zou ons te ver brengen. Uiteindelijk moeten we naar het jaar 1392, dus nog voor de eigenlijke kolonisatie. Maar om in de sfeer te komen, gaan we eerst luisteren naar een folklorelied, Viva Tenerife.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Elk jaar viert men in de gemeente Candelaria, in het noordelijk deel aan de oostkust van Tenerife, op 14 en vooral 15 augustus de Señora de la Candelaria. Van alle hoeken van Tenerife komt men te voet naar Candelaria om zijn dank te betuigen aan de Zwarte Madonna. Meer dan 270 personen zorgen voor de veiligheid van de tienduizenden mensen die deelnemen aan deze pelgrimstocht met als centrale plaats de basiliek toegewijd aan Maria. De Virgen de la Candelaria is uiteraard dan ook de patroonheilige van Tenerife. Moet nog vermeld worden dat uiteraard alles gepaard gaat met een heus volksfeest. Om te weten te komen wat de oorsprong is van dit feest, moeten we, zoals reeds gezegd, naar het jaar 1392. Wat is er gebeurd? Wel, het was wat moeilijk om het juiste verhaal te vinden, of beter gezegd, om uit de verschillende versies een juiste lijn te triëren. Alleszins verhaalt de overlevering het verschijnen op een rots van een afbeelding van een dame op 2 februari 1392 aan twee inheemse Guangos geitenherders die hun kudde weiden. Hun kudde wou niet meer verder lopen op het ogenblik van de verschijning. De dame droeg op haar rechterarm een kind en in de linkerhand een kaars. Het kind droeg in zijn handen een gouden vogel. De juiste plaats lag op een 14 kilometer ten zuiden van Candelaria, aan de oostkust van Tenerife, in de gemeente Guimar. Dit gebeurde dus nog voor de vervolging tegen de christenen, denken we aan de 13 Catalaanse martelaren, en nog enkele jaren voor het begin van de eigenlijke kolonisatie. Een zekere Dominicaan, Alonso de Espinosa uit Madrid, beschreef de geschiedenis in 1594 na het ter plaatse bestuderen van de devotiepraktijken van de inwoners. En hij vermeldt nog meer bijzonderheden. Een van die herders probeerde een steen te gooien naar de afbeelding van deze dame, maar dat lukte niet, want zijn arm verlamde. De andere herder poogde de afbeelding te doorkerven met zijn mes, maar uiteindelijk verwondde hij zichzelf. De afbeelding werd dan meegenomen door de inwoners naar een plaatselijk heiligdom, een grot in Guimar, maar eigenlijk een heidens heiligdom. Men had geen idee wie deze dame was die stond afgebeeld. 10 jaar later startte dan de inval en kolonisatie door de Catalanen, waarbij een zekere Antoon, een Guango, in 1420 als jongen gevangen werd genomen aan de kust van Guimar door de kolonisten, die reeds andere eilanden, waaronder Lanzarote, hadden veroverd. We weten het, Tenerife werd pas veroverd 70 jaar later. In Lanzarote was Antoon slaaf geworden, maar bekeerde zich later tot het christendom en werd door zijn meester vrijgelaten om te kunnen missioneren, of volgens andere bronnen kon hij vluchten. En alzo keerde Antoon terug naar zijn geboortestreek in Guimar op het eiland Tenerife. En zo bij een bezoek aan de heidense grot in Guimard zag hij deze afbeelding van de dame met het kind, maar die aanbeden werd als een godin. Hij legde uit aan de inheemse koning dat deze afbeelding de maagd Maria is en hij vertelde de inwoners over zijn bekering. Zo werd de afbeelding overgebracht naar de grot van Ach Benitio, of van de heilige Blasius genaamd, in Candelaria. Deze Antoon werd de trouwe bewaker van deze afbeelding en trad op als vertaler van de missionarissen die zich op het eiland kwamen vestigen. En in het levensverhaal van de apostel van Tenerife wordt inderdaad deze Antoon vermeld als belangrijke tolk voor de missionarissen. De apostel van Tenerife is een Franciscanerpater, Alonso de Bolaños. Hij kwam uit het Spaanse Burgos en missioneerde reeds in Tenerife 30 jaar. Hij woonde er in een kluis in Candelaria, waar dus de afbeelding van Maria in de grot Ach Benitio werd vereerd. Deze pater Alonso de Bolaños bracht zeer regelmatig verslag uit over de evangelisatie van de eilanden aan paus Sixtus de Vierde. De pater overleed in 1478. En toen Tenerife als laatste eiland werd veroverd door de Catalanen in 1496, was praktisch het hele zuiden van het eiland reeds geëvangeliseerd. En dit mogen we zeker toeschrijven aan deze pater en aan de steun van de Signora de la Candelaria. Na de verovering van het eiland werd de verering van Maria wel meer gezuiverd. Ervoor waren de feestelijkheden van half augustus onder de oorspronkelijke bevolking feestelijkheden zowat half christelijk, half heidens. Velen zagen in de afbeelding nog eerder een godin dan Maria. We gaan luisteren naar een hymne ter ere van de Signora de la Candelaria.
Excelsa reina, madre de Dios, eres alivio de nuestras penas, eres consuelo en la aflicción, llena de gracia y de nuestra fe. fulgor del firmamento y del mar estrella de nuestras almas, madre de amor, llena de gracia y señorío, eres principio de nuestra fe, tienes tu trono juntito al río, en el santuario de Maganguel.
Het eerste grote heiligdom werd gebouwd in 1668. In de 19e eeuw werd het herbouwd na een brand. In 1826 ging het beeld verloren door een tsunami en is het huidige beeld een mooie kopie. De grot van Agbinizio of van de heilige Blasius, eigenlijk de eerste christelijke kerk van de Canarische eilanden, bevindt zich achter deze basiliek. In 1867 riep Paus Pius IX, Ons Lieve Vrouw van Candelaria, uit tot patrones van de Canarische eilanden. Eigenlijk had ook Paus Clemens de VIII in 1559 dit reeds gedaan. De maagd van Candelaria wordt op grote schaal aanroepen voor bescherming tegen epidemieën, plagen en droogtes, maar ook als beschermster tegen vulkaanuitbarstingen, en dit op een wijze vergelijkbaar met de aanroeping van Sint Januarius van Napels tegen de uitbarstingen van de Vesuvius en van Sint Agatha van Catania tegen uitbarstingen van de Etna op Sicilië. Belangrijk te vermelden is dat tussen oktober 1964 en januari 1965 het bisdom Tenerife de grootste pelgrimstocht in de geschiedenis van de Canarische eilanden organiseerde. Dit keer werd voor het eerst in de geschiedenis de dorpen, steden en gemeenten van het eiland Tenerife bezocht door het beeld van de maagd Maria. De grote feestdagen, zoals reeds vermeld, zijn 15 augustus, maar ook 2 februari, lichtmis, feest van de opdracht van Jezus in de tempel, en volgens de overlevering verscheen de afbeelding van Maria op 2 februari 1392. Tegenwoordig komen er duizenden pelgrims en toeristen naar Candelaria half augustus, vanuit alle punten van de Canarische eilanden, maar ook uit andere delen van Spanje en de wereld. Naast de processie en plechtige eucharistieviering valt ook te genieten van een heropvoering van de ontdekking van het standbeeld, waarbij de lokale bevolking zich verkleedt als de Quango-inboorlingen. Daarnaast wordt om de 7 jaar het beeld van de maagd van Candelaria gedurende 2 weken overgebracht, afwisselend, naar de steden Santa Cruz de Tenerife, de hoofdstad, en San Cristóbal de la Laguna, de zetel van het bisdom Tenerife. Maar De verering vinden we ook terug buiten de Canarische eilanden. Zoals in de basiliek van de Aankondiging in Nazareth, in Israël, is een mozaïek te zien van de maagd van Candelaria, patroonheilige van de Canarische eilanden. Samen met die van andere Maria-devoties die beroemd zijn in Spanje. Zo ook bevindt zich een replica in de kathedraal van San Fernando in Texas. Of zoals in de Filipijnen, in Jaro, een district van Iloilo City, op een van de vele eilanden, bevindt zich de kathedraal in het nationale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Candelaria. Tijdens een van zijn bezoeken aan de Filipijnen werd het trouwens gekroond door de heilige paus Johannes Paulus II. Ook hier is de grote feestdag met vele festiviteiten, eerder op 2 februari, dus Onze Lieve Vrouw Lichtmis. Ten slotte, deze devotie verspreidde zich ook over Zuid-Amerika, waar deze Onze Lieve Vrouw patrones is van Oruro en La Paz in Bolivie en vereerd wordt als Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín in Colombia, als ook in Manati en Puerto Rico. Beste vrienden, luisteraars, tot zover deze halte bij La Virgen de la Candelaria op het eiland Tenerife. En we gaan dit bezoek terug mooi afsluiten met een lied ter ere van deze maagd Maria.
Virgen de la Candelaria, desde el cerro de la Poja, vigilando siempre estás a este pueblo que te ama. A tus pies, Virgen Morena, la ciudad de Cartagena siempre te clama y venera a ti, hermosa morena. Virgen de la Candelaria, que en la popa siempre estás, hoy tus hijos te pedimos, por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Candelaria, madre buena, madre de todos los pobres, madre de los desvalidos, madre de la humanidad. Virgencita inmaculada, eres dulce defensora, pues con tu luz y candelas destruyes toda maldad. Pedimos por el mundo y por la paz, en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Madre de la Candelaria, hoy tu cielo azul te adorna, a ti y morena preciosa, el sol te venera ya. Y cada 2 de febrero, rodeada de 1000 flores, desciendes tú de la popa para poderte cantar. Virgen de la Candelaria, que en la popa siempre estás, hoy tus hijos te pedimos, por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. A ti, madrecita bella, por los pequeños que sufren desamparos en su hogar, para que todos los hombres puedan amar a sus hijos y ser ellos fiel testigos del bien de la humanidad. Candelaria, que en la copa siempre estás, hoy tus hijos te pedimos, por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Jesucristo reina en esta ciudad.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, ik stel voor onze tocht verder te zetten. We blijven op Spaans grondgebied, maar dan naar het vasteland. We verlaten het eiland Tenerife. En u mag kiezen per boot of per vliegtuig, maakt niet uit. Maar tel zeker een afstand van 2200 kilometer. We gaan naar het noorden van Spanje, nabij de stad Burgos. En op een 75 kilometer ten noorden van Burgos ligt Santa Gadea del Cid. Het ligt zowat tussen Burgos en Bilbao in Castilië en León. De gemeente, doorstroomd door een zijtak van de Ebro-rivier, telt slechts vandaag een 160 inwoners. Voor de eerste betrouwbare documenten over het bestaan van deze plaats moet men teruggaan naar de 11e eeuw. In het jaar 1008, volop in de middeleeuwen, wordt de gemeente vermeld onder de naam Rermino, omdat het op de grens lag van de koninkrijken Castilië en Navarra. Ook is sprake van een graaf die er woonde, Sancho Garcia. Men vermoedt dat in de 13e eeuw de localisatie wel veranderde vanwege vernietigingen, ten gevolge juist van grensoorlogen. In de gemeente zie je het klooster El Espino, een kasteel en verdedigingsmuur met poorten. Tevens bestaat het vroegere hospitaal San Lazaro, opgericht in 1465, om arme zieken uit de stad op te vangen. En tenslotte staat er de kerk San Pedro, waarvan de eerste datering teruggaat naar 1012. De gemeente Santa Gadea del Cid werd trouwens in 1973 uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Maar wat ons hier vooral interesseert, is het klooster El Espino. En zo keren we terug naar het jaar 1399, waar volgens de traditie Maria verscheen aan twee herders uit Santa Gadea del Cid en hen opdracht gaf hier een heiligdom op te richten, omdat in de tijd veel christenen de marteldood waren gestorven tijdens de moslimbezetting. Kort daarna werd door de Benedictijnse orde een kleine hermitage opgericht, die al in de 15e eeuw werd omgevormd tot een klooster, voltooid in 1443, genaamd Nuestra Señora del Espino. Espino betekent meidoren, vanwege het struikgewas waarin de maagd aan de herders was verschenen. Het klooster is bijna volledig gebouwd in hardstenen metselwerk en puur gotische stijl, met in het midden van de apsis het beeld van de Nuestra Señora del Espino uit de 15e eeuw. Maar vooraleer we dieper ingaan in het verhaal van de verschijning op 25 maart 1399, eerst nog een mooi lied van Padre Antonio Maria, boodschapper van de liefde.
Amor é o sentido da vida e amenizou tantas dores com o toque das mãos. Quem fez voltar ao rebanho a ovelha perdida, mostrando que aos olhos do Pai somos todos irmãos. Quem é que está lá no céu sempre olhando por nós? O amigo fiel que não nos deixa sós e espalha no mundo a semente do bem. Quem é o Pai da bondade, nosso Senhor? O Filho amado que Deus nos mandou, o Rei dos humildes, nascido em Belém. Ele é Jesus, mensageiro do amor. Ele é a luz vinda do Criador, fonte infinita de misericórdia pra nos perdoar. Ele é Jesus, tanta graça nos traz. Ele é a luz que ilumina e dá paz. Fiel que não nos deixa sós e espalha no mundo a semente do bem. Quem é o Pai da bondade, nosso Senhor? O Filho amado que Deus nos mandou, o Rei dos humildes, nascido em Belém. Ele é Jesus, mensageiro. Jesus.
We bevinden ons dus op een 75 kilometer ten noorden van Burgos in de gemeente Santa Gadea del Cid op 25 maart 1399. Twee herders, Pedro, de zoon van Garcia de Arbe, en Juan, de zoon van Juan de Encinas, troffen op het kerkhof een boom aan met een bijenkorf. De volgende avond, de woensdag van de Goede Week, keerden ze terug om de honing op te halen. Tijdens deze karwei zagen ze plots boven de grote meidoornstruik een gestalte, helemaal in het wit, van een dame. Zij schitterde als de zon, zodat ze haar bijna niet konden aankijken zonder verblind te worden. Dit alles werd op een perkament genoteerd door een notaris uit Santa Gadea del Cid. Maar er valt nog meer te lezen. De twee herders hoorden een stem, die kwam als vanuit de richting van de niet veraf gelegen kerk. Komt allen naar de metten, het getijdengebed. En uit noordelijke richting liepen een groot aantal mensen, sommigen in witte gewaden, maar de meesten in rode gewaden met witte strepen bovenaan. In hun handen droegen ze palmtakken en fakkels die de ganse processie verlichten. Zij vervoegden zich allen rond de dame. Bij de dame stonden drie grote fakkels als grote kaarsen die zoveel licht gaven dat ze het ganse landschap verlichten. De herders hoorden vervolgens gezangen, zoals de priesters die gebeden zingen. De herders stopten met het inzamelen van de honing en vluchtten naar de stad. Halverwege draaiden ze zich nog eens om en zagen nog hoe alle lichten zich tot één licht samenvoegden en alzo samen met het gezang alles opsteeg naar de hemel. De volgende dag, donderdag in de Goede Week, keerde Pedro toch terug naar dezelfde plaats om de schapen van zijn vader te hoeden. Maar plots verscheen dezelfde dame in het schitterende, verblindende licht. Deze keer vroeg zij aan Pedro om de lokale priesters te vertellen over wat hij had gezien, om hen tevens aan te kondigen dat zij, die hij boven de meidoornstruik had gezien, de maagd Maria is en dat haar komst de wil was van haar dierbare zoon, de verlosser van de mensheid. Maria vertelde verder aan Pedro dat al die andere verschijningen engelen waren en martelaren uit de streek. Maria legde verder uit dat tijdens de bezetting van de moslims op deze plaats een dorpje bestond, Montañama la Yerme, waar een kerk stond aan haar toegewijd. En in die tijd vluchten vele mensen naar die kerk, maar werden onthoofd toen ze weigerden aan hun christelijk geloof te verzaken. Het ganse gebied was één groot bloedbad. Maria sprak dat haar zoon wou dat deze plaats zou geheiligd worden door de bouw van een Benedictijnerkerk en klooster. Maria beloofde verder aan diegenen die er op bedevaart komen, aalmoezen geven en een afbeelding van haar bij zich droegen, vergiffenis zouden krijgen voor hun zonden en bescherming. Ook bescherming tegen allerlei ziekten en de pest. Net zoals God tot Mozes sprak in de braamstruik, die niet verteerd werd door het vuur, verklaarde ons lieve vrouw, werd ik naar deze meidoornstruik gezonden. En verder legde Maria nog uit dat de drie grote kaarsen verwijzen naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de stem die opriep tot het getijdengebed was deze van de aartsengel Michael. Tot zover deze opgeschreven getuigenis over de verschijning van Maria, de Nuestra Señora del Espino, in Santa Gadea del Cid. Opvallend is toch hoe de twee herders de naam dragen van Petrus en Johannes, en dit in de Goede Week. En we gaan deze etappe afsluiten met een gebed, een lied tot de Virgen del Espino. Het is een smeekgebed naar regen, naar water. Heilige maagd van de meidoorn, jij koningin van schoonheid, giet zuiver water uit de hemel, in de kelk van de bloem, in het veld van de boer. Gisteravond hoorde ik de nachtegaal zingen in de schemering. Deze geweldige zanger heeft geen water om te drinken. De boer is tristig thuis als hij het veld ziet verdorren, de vrucht van zijn arbeid. Heilige maagd van Espino, jij die het kunt, zend de Heer van de hemel water. Het is een mooi, rustig lied. Geniet ervan. En daarmee neem ik afscheid van jullie en spreken we terug af in een volgende etappe op onze bedevaarttocht. En vergeet niet de boodschap bij aanvang van deze uitzending. Aan Maria kunnen we alles voorleggen en bespreken. En niet alleen onze zorgen en verlangens, maar ook onze soms diepe ondeugden die ons soms zo diep kunnen kwellen en waarmee we eindeloos kunnen mee worstelen en de indruk hebben dat we er nooit vanaf zullen geraken. Maria helpt ons daarbij om ze als een offer aan God aan te bieden. De beste oplossing om ervan bevrijd te worden. Beste vrienden, dank voor het luisteren.
Virgen Santa del Espino, tú que lo puedes hacer, que envíe el Señor del cielo el agua para beber. Las florecillas del campo se secan solo nacer, pues les falta el beso santo del agua fresca al caer. Tu reina de la hermosura y soberana de amor, echa del cielo agua pura en su cáliz a la flor. Virgen Santa del Espino, tú que lo puedes hacer, que envíe el Señor del cielo el agua para beber. Anoche oí al ruiseñor cantar al atardecer, le falta este gran cantor del agua para beber. Dásela a tu Virgen Santa, dásela tú por favor, y alegrará su garganta al campo y al labrador. Virgen Santa del Espino, tú que lo puedes hacer, que envíe el Señor del cielo el agua para beber. el agua del manantial ya no brota sobre el suelo, ni es espejo de cristal por falta de agua del cielo. Bien puedes mandar llover, Virgen Santa del Espino, y hallará donde beber agua fresca el campesino. Virgen Santa del Espino, tú que lo puedes hacer, que envíe el Señor del cielo el agua para beber. Triste, aburrido, llorando, está en casa el labrador, al ver marchitarse el campo, el fruto de su labor. Madre, sus penas acoge y pon sus campos lucidos, pues si cosechas no coge, todos estamos perdidos. Tendrá madre que vender de su labranza el apero y alguna hipoteca hacer en casa del usurero. En casa del usurero, que es muy bueno y muy cristiano, porque por poco dinero nos deja el desván sin grano. Virgen Santa del Espino, tú que lo puedes hacer, que envíe el Señor del cielo el agua para beber. Por eso, Madre adorada, implora al Señor del cielo que nos envíe agua clara, sin piedra, granizo y hielo. Virgen Santa del Espino, tú que lo puedes hacer, que envíe el Señor del cielo